Goedemorgen, broeders en zusters. Vooraf wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie betrokkenheid op onze Bijbelschool, Gospel Mission. Ook nu heel concreet met de evangelisatiecampagne die we komende week, dinsdag tot en met vrijdag, in Limburg hopen te hebben. Ik ben hier vanmorgen ook met een aantal studenten. 5 studenten zijn meegekomen. We hopen daar van de week mee aan de slag te gaan. Dus echt hartelijk bedankt voor jullie betrokkenheid, jullie vrijgevigheid en ook jullie gebed voor wat we deze week in Zuid-Limburg hopen te gaan doen. Vanmorgen denken wij na over het thema de groeten van Paulus uit Romeinen hoofdstuk 16. En ik zou je willen vragen om daarheen te bladeren. Romeinen hoofdstuk 16. En terwijl je daarheen bladert, wil ik jullie eerlijk bekennen dat het vroeger hoofdstukken waren waar ik die ik nogal eens oversloeg, om het zo te zeggen. Ik dacht, dat zijn een beetje de laatste stukjes, de eindjes van een brief, wat praktische opmerkingen. Nou, inmiddels vind ik het een prachtig hoofdstuk. Ik moet zeggen, misschien heeft de vraag van jullie om hierover te preken binnen deze serie mij wel geholpen om de waarde van dit hoofdstuk nog meer te zien. We gaan het eerst met elkaar lezen, Romeinen hoofdstuk 16. Waar Paulus schrijft tot besluit van zijn brief. En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares is van de gemeente die in Kenchreën is, opdat u haar ontvangt in de Heere op een wijze die de heiligen waardig is en haar bijstaat in elke zaak waarin ze u nodig heeft. Want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf. Groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Ze hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, die de eersteling is voor Christus van Achaïe. Groet Maria, die zich veel moeite heeft getroost voor ons. Groet Andronicus en Junias, mijn familieleden en mijn medegevangenen, die in aanzien zijn bij de apostelen, die al eerder dan ik in Christus waren. Groet Amplias, mijn geliefde broeder in de Heere. Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus, en mijn geliefde Stachis. Groet Apelles, de beproefde dienaar in Christus. Groet hen die tot het huis van Aristobulus behoren. Groet Herodion, die aan mij verwant is. Groet hen die tot het huis van Narcissus behoren, die in de Heere zijn. Groet Tryphena en Tryphosa, vrouwen die zich veel moeite getroost hebben in de Heere. Groet Persis, de geliefde zuster, die zich veel moeite getroost heeft in de Heere. Groet Rufus, de uitverkorene in de Heere en zijn moeder en de mijne. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes en de broeders die bij hen zijn. Groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zuster en Olympas en alle heiligen die bij hen zijn. Groet elkaar met een heilige kus. De gemeenten van Christus groeten u. En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. En keer u van hen af. Want zulke mensen dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van argeloze mensen. Want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Ik verblijd me dan ook over u. En ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. U groeten Timotheus, mijn medearbeider, en Lucius, en Jason, en Sosipater, mijn familieleden. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. Gaius, de gastheer van mij en van de hele gemeente, groet u. Erastus, de rentmeester van de stad, en de broeder Quartus groeten u. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Amen. Hem nu, die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische geschriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Aan hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb het hoofdstuk in vieren gedeeld. En we denken na over vier stukjes van dit hoofdstuk. Het eerste stukje is: in de gemeente van Jezus kennen we de schapen. Vers 1 tot 16. Kennen we de schapen? Het tweede waar we over nadenken is: in de gemeente van Jezus zijn we alert voor wolven. Vers 17 tot en met 20. Het derde: in de gemeente van Jezus waarderen we de herders. Vers 21 tot en met 23. En in de gemeente van Jezus ten vierde verheerlijken wij God. Vers 24 tot en met 27. Dan hebben we alle 27 versen gehad en ik hoop u ermee doorheen te nemen. Kennen we de schapen, zijn we alert voor wolven, waarderen we de herders en verheerlijken we God. Het is een indrukwekkende brief, de Romeinenbrief. Ik hoop dat je de serie hebt gevolgd in de gemeente en dat je onder de indruk bent geraakt van die uitgebreide, diepgaande uiteenzetting van het evangelie die Paulus aan de gelovigen in Rome schrijft. Hij is er nooit geweest, maar hij kent er veel mensen, blijkens ook hoofdstuk 16. Hij hoopt er ooit te komen en is er ook gekomen, anders dan gepland, namelijk als een gevangene. Lees het einde van het boek Handelingen. En nu schrijft hij deze brief, die wel als eerste brief in onze kanon is opgenomen. Na Handelingen hebben we de Romeinenbrief. Veel mensen hebben deze brief gezien, dat zal u vaker verteld zijn in de achterliggende maanden, deze brief gezien als de diepste uiteenzetting van het evangelie. En aan het einde van die uiteenzetting, hoofdstuk 16, volgt dat staartje van de brief. Nou, daar mag ik vanmorgen met u over nadenken. En misschien dacht je wel toen je van de week dat hoofdstuk las, wat gaat hij daarover zeggen? Wij kennen al die namen niet. We hebben ze nooit ontmoet. Paulus groet die. Die en die laten zich groeten, zoals Vera net vertelde. Wat kunnen we daarvan leren? Nou, als eerste, hieruit blijkt dat Paulus de gemeente kende. Je zou kunnen zeggen, in de kudde van de Heer Jezus kennen we de schapen. In dit hoofdstuk noemt Paulus 27 namen. Hij hield niet alleen van God. Paulus hield ook van mensen. Hij hield niet alleen van het evangelie. Hij hield ook van de volgelingen van de Heer Jezus Christus. En Jezus zegt in Johannes 10, ik ken mijn schapen bij name. En hier zie je, ik maak dat even praktisch, dat Paulus de gemeente van Rome ook kende. Bij name. De kudde van de Heer Jezus bestaat uit schapen en het is belangrijk dat de schapen elkaar kennen. Nou, vanmorgen ga ik daar niet te veel over zeggen. Dat is niet per se het thema van dit hoofdstuk. Maar Paulus spreekt hier niet over dit is belangrijk in de gemeente en dit is belangrijk in de gemeente. Maar de manier waarop hij schrijft maakt wel duidelijk dat hij dat belangrijk vindt in de gemeente. Het is niet expliciet voorgeschreven hier, maar impliciet. Snap je? Hij doet het voor. Het wordt uitgevoerd. Hoe werk je aan warme relaties in de gemeente? Nou, Paulus zegt in ieder geval door elkaar te kennen en door elkaar te groeten. Nou, vraag je. Kent u de namen van de mensen die om u heen zitten? Groet die meneer met die blauwe trui. Het is belangrijk dat we elkaar kennen. We zijn hier niet alleen om de Heer te kennen, dat eerst en vooral. Amen, zegt u. Maar het tweede is ook dat we elkaar kennen, dat we de gemeente van de Heer kennen. Wat voor relaties zijn het dan? We gaan leren uit dit hoofdstuk, hè? U doet mee vanmorgen. Nou, Paulus gebruikt allerlei woorden. Ik heb ze even eruit gehaald. Hij heeft het over broeder, zuster, dienares, medearbeiders, geliefde, familieleden, medegevangenen, dienaar, verwanten, uitverkorenen, heiligen. Hoe meer je met mensen optrekt, je de kringen bezoekt, de bidstonden bezoekt, de samenkomsten bezoekt, op ziekenbezoek gaat, op bemoedigingsbezoek gaat, hoe meer je elkaar leert kennen, maar ook elkaars rollen leert kennen. De dienares, de broeder, de geliefde, de medegevangene, verwanten. Het zijn relaties die ook een inkleuring krijgen. En het belangrijkste over die relaties is dat Paulus voortdurend zegt, het zijn relaties in Christus. De mensen die hier zitten, ook vanmorgen, wij hebben elkaar niet uitgekozen. We zitten hier niet omdat we allemaal van één en dezelfde hobby houden, of van één en dezelfde kledingstijl. Dat is niet wat ons hier brengt vanmorgen. Ook niet onze achtergrond, al zullen de meesten hiervan urk komen. Wat ons samenbrengt, is dat we de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. En dat is wat Paulus in dit hoofdstuk benadrukt. Hij zegt, ik som het even op, ontvang haar in de Heere. Het zijn medearbeiders in Christus Jezus. Hij is een eersteling in Christus. Een broeder in de Heere. Een medearbeider in Christus. Dienaar in Christus. Vrouwen die in de Heere zijn. Een zuster in de Heere en een uitverkorene in de Heere. Daar heeft hij het ook eens over. Wat is de gemene deler? Niet onze hobby, onze smaak, ons beroep, onze achtergrond. Zelfs niet onze theologie of onze Bijbelvertaling of ons kerkgenootschap. Maar wat ons verbindt is dat we in Christus zijn. Zit je daarom hier? Zit je hier vanmorgen in de traditie? Of zit je omdat je in Christus bent geplant? En ben je hier met anderen die in hetzelfde geheim delen? Paulus groet ze in de Heere. Wat mij ook opvalt, ik heb erover nagedacht, waarom doe je eigenlijk de groeten? Doe je ouders de groeten? Doe je buren de groeten van me? Hey, doe je broer de groeten van me? Dat zeggen we vaker, hè, in het dagelijks taalgebruik. Ik denk dat we dat misschien wel wekelijks zeggen. Misschien wel vaker. Waarom doe je dat eigenlijk? Wat draag je over als je een groet overdraagt? Nou, het is natuurlijk veel meer dan fatsoen. Romeinen 16 is niet een fatsoenshoofdstuk. Beetje netjes afsluiten, die brief. Nee, dat is het niet. Een groet is een blijk van liefde. Paulus zegt in dit hoofdstuk 3 keer, mijn geliefde. Vers 5, vers 8 en vers 9. En het is de liefde die zich laat groeten. Het is liefde, betrokkenheid, warmte die ervoor zorgt dat je de ander groet. Weet je wat Johannes schrijft in zijn brief? 1 Johannes 3, vers 14. Moet u even luisteren. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Weet je wat een bewijs van wedergeboorte is? Dat je de broeders lief hebt. En Johannes zegt, als dat niet zo is, dan kan je 1000 keer zeggen dat je een volgeling van Jezus bent, maar ik zeg je, je bent dood. 1 Johannes 3, vers 14. Weet je wat mij ook opvalt in dat eerste stukje, vers 1 tot 16? Dat Paulus 9 namen van vrouwen noemt. Ja, gaat u er maar even voor zitten. Paulus wordt soms gezien, ook door moderne theologen, als een vrouwenhater. Hij heeft een aantal van die beruchte passages geschreven over het huwelijk. En veel moderne theologen vinden dat de vrouw er dan bekaaid van afkomt. Zij zeggen dat de Bijbel, en met name Paulus, ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw zou bevorderen. En vrouwen, vooral in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, hebben we dat gezien in de maatschappij. En nu is dat gemeengoed. Vrouwen moeten zich aan die minderwaardige positie ontworstelen. En Paulus zou de dader zijn. Ze moeten dat juk van slavernij van zich afwerpen. Tegenwoordig, in de 21ste eeuw, heeft dat ertoe geleid dat zelfs alle verschillen tussen man en vrouw zoveel mogelijk moeten worden opgeheven. Verschillen zouden beledigend zijn. Gelijkheid, let op mensen, gelijkheid is het motto van deze jaren. We moeten gelijk zijn, gelijke rechten, gelijke kansen. En verschillen zijn beledigend. En ik denk dat de tendens die met name in de laatste jaren op dit punt zichtbaar wordt, dat verschillen tussen mannen en vrouwen beledigend zijn. Deze tendens zal in de komende jaren grote gevolgen hebben. Ik denk dat er over 10, 20 jaar, als de Heer Jezus nog niet is teruggekomen, de gevolgen veel tastbaarder zullen zien dan vandaag. Mensen die niet meer weten wat ze zijn, man of vrouw. En hoe teer deze thematiek ook is, als mensen met dat soort gevoelens worstelen, waar we tegen ageren, is dat het een tendens moet zijn in onze tijd. Maar de Bijbel, en ook Paulus, wie hem in zijn geheel leest, bevestigt de absolute gelijkwaardigheid van man en vrouw. Man en vrouw gelijkwaardig. Romeinen 16 maakt dat duidelijk. Paulus noemt hier de namen van vrouwen. Ik ga er zo wat over zeggen. Maar de Bijbel leert ook dat man en vrouw niet gelijkaardig zijn. Wel gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig. Ze zijn complementair aan elkaar. Ze vullen elkaar aan. Gelijkwaardig, maar verschillende rollen. En daarin wordt ieder gelukkig. Nou, dat Paulus niet neerkijkt op vrouwen, dat blijkt wel. Hij bijvoorbeeld in vers 1 en 2 begint hij met Febe. Febe was waarschijnlijk diakones. Ze woonde in Kenchreën en zij zou de brief, de Romeinenbrief, meenemen naar Rome. En Paulus schrijft 2 versen van aanbeveling van haar. Moet je luisteren wat hij zegt. Hij zegt, vers 1, ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares is. En in vers 2 zegt hij nog, ze heeft velen bijstand verleend. Hij roemt en prijst deze vrouw, waarschijnlijk deze ongetrouwde diakones. In vers 6 heeft hij het over een Maria, die zich veel getroost heeft voor ons. En in vers 12 heeft hij het over Tryfena, Tryphosa en Persis, drie vrouwen die zich veel moeite getroost hebben in de Here. Wat maak je hieruit op? Nou, dat vrouwen een speciale plaats hebben in de gemeente en van grote waarde kunnen zijn. Mannen in de gemeente, mag ik u vanmorgen wat zeggen? Broeders, spits uw oren. Wij moeten leren om die waardering ook aan vrouwen te geven. Paulus, in een heel andere cultuur en tijd als de onze, in de eerste eeuw, schrijft expliciet waardevolle woorden over vrouwen die toen dienden in de gemeente. Wees een gemeente, broeders en zusters, die verschillen tussen man en vrouw positief onderwijst. En die verschillen ook waardeert. Maar beschouw vrouwen als volwaardige zusters, als medestrijders, als dienaressen en laat vrouwen zich in de gemeente veilig, geliefd en ook van waarde weten. Weet je wat ik ook mooi vind? Nog even over die relaties. Paulus schrijft ook divers daarover. In vers 1 en 2 heet hij het over Febe. Ik zei net waarschijnlijk een ongetrouwde diakones. Maar in vers 3 heeft hij het over een echtpaar. Priscilla en Aquila. En hier zie je ook dat getrouwd of ongetrouwd, ik maak maar gewoon praktische toepassing. Vindt u dat goed? Graag, zeggen ze hier. Oké. Dat getrouwd en ongetrouwd bruikbaar is in de gemeente. Febe was een vrouw die waarschijnlijk reisde. Ze kon de brief meenemen. Die had haar handen vrij. Ze had geen gezin met 6 kinderen, waarschijnlijk. En Paulus prijst haar voor haar flexibiliteit en voor haar inzet. En hij zegt, je bent een echte dienares, Febe. Maar in vers 3 zegt hij, groet Priscilla en Aquila. Nou, die twee die horen bij elkaar, die zie je altijd samen. En hier zie je een echtpaar wat op een andere manier heel waardevol is in de gemeente. Zij hebben in verschillende gemeentes gediend, in Efeze, Rome en Korinthe. Paulus heeft hen in Korinthe leren kennen, Handelingen 18. En telkens komen ze terug, een prachtig echtpaar. Koester vrijgezelle mensen in de gemeente en beschouw hen niet als mensen die eigenlijk het echte nog missen in hun leven, namelijk een man of een vrouw. Zo spreekt Paulus niet over ongetrouwde mensen. Febe. En echtparen, anderzijds, moeten we ook waarderen. Wat kunnen die een geweldige waarde in de gemeente hebben? Vanmorgen stond hier een echtpaar op het podium. Prachtig als man en vrouw, schouder aan schouder, kunnen dienen in de gemeente. Paulus zegt van Priscilla en Aquila, zie je dat vers 4? Ze hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Tot slot bij dit eerste punt, een paar vragen. Ik zei net al, kennen jullie elkaar? Kennen jullie elkaars namen? Waarderen jullie elkaar? Is er echte onderlinge liefde? Als jullie over elkaar praten, spreken jullie dan ook waardering uit? Welke plaats hebben de zusters in de gemeente? Zien jullie de waarde van singles en de waarde van echtparen? We gaan naar vers 17 tot en met 20. We hebben wat gezegd over de groeten van vers 1 tot en met 16. En we maken nu een stap naar vers 17 tot en met 20. In de gemeente van Jezus, ten tweede, zijn we alert voor wolven. Paulus gaat afsluiten. Zijn brief gaat richting een eind. Dat maken die groeten uit de eerste 16 versen duidelijk. Maar het is alsof hem nog iets te binnen schiet. Veel commentatoren zijn het erover eens dat dit hoofdstuk niet heel zorgvuldig is opgebouwd. Het is groet, 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 groet. En het lijkt wel alsof hij zegt in vers 16, groet elkaar met een heilige kus. En dan ineens vanaf vers 17 schiet hem nog iets te binnen. Zo lijkt het wel, want dat is een waarschuwing. In de gemeente zijn we alert voor wolven. Wat zegt hij daar? Lees met mij mee. Ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die oneenigheden teweeg brengen. En struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. En keer u van hen af. Let op. Houd het in de gaten. Wat? Wat in de gaten? Te midden van die vriendelijke groeten en eens een waarschuwing. Wat bedoel je, Paulus? Nou, broeders, zegt hij, houd in het oog de mensen die oneenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen. Zijn die er dan? Ja, als er schapen zijn, dan zijn er vaak ook wolven. Gisteren was er een bericht op het nieuws dat er in Zeeland een wolf gewoon over de provinciale weg liep. Hebt u het gezien? Mensen die het allemaal gefilmd hadden. In de gemeente, rondom de gemeente, zijn er ook altijd krachten en machten gaande die wat doen? Oneenigheid teweeg brengen. Onnodig mensen tegen elkaar opzetten. Verdeeldheid zaaien. Dingen kapot maken. Weet u hoe kostbaar de eenheid is? En weet u hoe groot de prijs is als die eenheid wordt verstoord om zaken die de eenheid niet behoeven te verstoren? Struikelblokken, zegt Paulus. Die werpen ze op. Ze gooien gewoon, zeg maar, grote stenen op de weg. En de gemeente, de kudde, de schapen moeten er overheen. En ze vallen ten prooi aan de wolven. En wat zijn het dan voor struikelblokken? Tegen het onderwijs dat u hebt ontvangen. Het heeft met een gezonde leer te maken. Ik ben opgegroeid in een gemeente waar eigenlijk alles wat buiten dat kerkverband gebeurde gezien werd als twijfelachtig. En er werd voor links en rechts, voor alles werd er gewaarschuwd. En ik kan me als kind herinneren, als ik die waarschuwingen hoorde, één voor één, dat ik dacht, nou, daar gaan we weer hoor. En dat resulteerde in toen ik jaren daarna tot geloof kwam dat ik waarschuwingen op het gebied van de gezonde leer niet kon horen. Dat vond ik allemaal bangmakerij. Ik dacht, joh, doe niet zo krampachtig. Het loopt zo'n vaart niet met die Bijbelse leer. Ieder mag zijn zegje doen. Er zit overal wel een beetje waarheid in. Je kan alles van een paar kanten bekijken. Wees nou niet zo bang, joh. Wees nou niet zo angstvallig voor mensen die het een beetje anders zeggen. Het is gewoon buiten je comfortzone, zo dacht ik altijd. Totdat ik het Nieuwe Testament beter ging bestuderen en zag dat in elke brief van Paulus, maar ook in de brieven van de andere apostelen, er vrijwel altijd aandacht is voor het bewaren van de gezonde leer. Want de duivel werkt met dwaalleer, lieve mensen. 1 Timotheüs 4 zegt dat er leringen van demonen zijn die de kerk van de Heer Jezus Christus bedreigen. Misschien zit er hier wel iemand die zegt, joh, ik vond het, Paulus was net zo lekker bezig met die groeten, klonk zo vriendelijk, en dan ineens zo'n waarschuwing er tussendoor. Beetje zuur vind ik het, beetje zuur. Ja, denkt u dat? Misschien zegt u wel, ik ben meer iemand die voor de liefde gaat. En je hebt ook van die mensen die gaan voor de waarheid. In het Engels, je hebt lovers of purity. Mensen die van waarheid, van puurheid, van zuiverheid houden. En je hebt lovers van unity, van eenheid. En je moet kiezen, je hoort of bij de vredestichters die alles goed vinden, of je hoort bij die zuurpruimen die maar zitten over klopt het wel. Weet je, dit is een valse tegenstelling. Liefde en waarheid horen onlosmakelijk bij elkaar. Iemand heeft ooit gezegd, dat vind ik het beste beeld, kijk naar het menselijk lichaam. Het menselijk lichaam bestaat uit enerzijds vlees en bloed en anderzijds uit skeletten, uit een skelet, uit botten. En die twee elementen, vlees en bloed enerzijds en botten anderzijds, het skelet, heb je nodig om een lichaam te vormen. En die vergelijking kun je maken voor de gemeente. De gemeente heeft nodig een skelet, dat is waarheid. Gezonde leer. Daarom moet iedere christen een liefde voor waarheid hebben. En anderzijds vlees en bloed. Dat is liefde. Dat zijn onderlinge relaties, dat is eenheid. Als ik hier vanmorgen zou staan, ik pas het even toe op mijn lichaam, en ik zou alleen liefde zijn, dan zou ik in het beeld van wat ik net gebruikte, zou hier een soort plumpudding liggen. Vlees en bloed. Het is wel zacht en aaibaar. Het is niet echt bedreigend. Maar er komt niet veel uit hoor. Of als ik alleen waarheid zou zijn, dan zou hier alleen een skelet staan. Zo knak, knak. Dat is natuurlijk een horrorverschijning. Maar weet je wat mooi is? En ik bedoel het heel serieus. De waarheid, het skelet heeft zijn waarde. Daardoor kan ik bewegen, kan ik lopen. Kan ik mijn botten bewegen, zeg maar. Maar het is omkleed met vlees en bloed. Waardoor het ook een beetje toonbaar is. Hopelijk. En dat samen vormt een lichaam die kan bewegen. Snapt u? Liefde en waarheid horen bij elkaar. Dus die warme groeten uit vers 1 tot 16. Plus die waarschuwing van vers 17 tot en met 21. 20 zijn belangrijk. Paulus zegt, zulke mensen, zie je dat, vers 18, dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. Dwaalleraars, ook vandaag de dag, mensen die met een mooie, vaak mensgerichte boodschap komen, zijn mensen die gebruiken fraaie woorden. En Paulus zegt, mooie praat. Ziet u dat, vers 18? Er staat eigenlijk een heel heftig woord. Mooie praat. Dat klinkt niet fijn, hè? Maar ze bedriegen de harten van argeloze mensen. Je ziet daar een schaapje lopen, een kudde met argeloze schapen. En die wolf zit daar. Hij heeft schaapskleding om zich heen. Maar op een zeker moment zal die blijken een wolf te zijn. En daarom is het belangrijk dat er in de gemeente belang gehecht wordt aan wat is de waarheid. En moet u het, als er op zondag in de kansel of in een persoonlijk gesprek met een van uw oudsten, of met een medebroeder of zuster, moet u het niet zien als een teken van liefdeloosheid, als men vragen stelt bij een bepaalde leer of een bepaalde prediker zelfs. We moeten met elkaar blijven bij de gezonde waarheid. Paulus, ben je bezorgd? Nou, hij wil in ieder geval waarschuwen. Vers 17, 18. Maar in vers 19 zegt hij: uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Ik verblijd me dan ook over u. En ik wil dat u wijs bent, wat het goede betreft. Maar ook oprecht, wat het kwade betreft. En dan eindigt hij met een geweldige belofte. En de God van de vrede zal de Satan, die dwaalleer van 17 en 18 heeft alles te maken met de activiteit van Satan volgens vers 20. Zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Dit vers praat over de spoedige komst van Jezus Christus, Maranatha, die de Satan onder zijn voeten zal verpletteren en daarmee iedere leugen ongedaan zal maken. De God van de vrede. Niet de God van de struikelblokken en de onenigheden. Vers 17. Maar de God van de vrede. Vers 20. Hij zal komen en zal Satan, de persoon die andere mensen inspireert om struikelblokken en onenigheden te werken, hij zal hem onder zijn voeten verpletteren. Wat kunnen wij hiervan leren? Broeders en zusters op Urk. Als deze waarschuwing in de eerste eeuw van belang was aan de gemeente van Rome, hoeveel te meer aan de gemeente in de 21ste eeuw die toegang heeft tot allerlei vormen van onderwijs. Dat wij een gezonde antenne ontwikkelen. En hoe heb je een gezonde antenne? Hoe leer je dwaalleer onderscheiden? Ik heb ooit gehoord, jongens en meiden, dat iemand die opgeleid werd tot kassier bij de Jumbo of de Albert Heijn, die moest natuurlijk leren om vals geld te kunnen herkennen. Maar je hebt natuurlijk bij de kassa niet heel veel tijd, hè, om zo'n briefje eens nauwkeurig te onderzoeken. Tegenwoordig heb je van die scannertjes, maar dat was vroeger natuurlijk niet. En dan moest je uiteindelijk toch binnen een paar seconden beslissen, is dit biljet van 50 euro een echte of is het een neppe? En ik heb hem wel eens laten vertellen dat ze dat wel eens in het verleden wel eens deden met kassières, dat ze dan zeiden in een training, voordat je achter de kassa gaat, moet je 1000 biljetten, goede echte biljetten door je hand laten gaan. Voel eraan met je vingers. En je laat 1000 biljetten passeren. En dan de volgende, de 1001ste, dat was een valse. En bij de meeste kassières, die zeiden, nee, voelt anders. Wat is de manier om vals te onderscheiden? Verdiep je niet tomeloos in valse leer. Het is goed om dat soms te doen. Maar wees vooral bezig met het Bijbelse evangelie. Zodat de valse varianten je als het ware vanzelf opvallen. En daar hebben we elkaar voor nodig. Daar hebben we leraars in de gemeente voor nodig die ons scherp houden. In de gemeente van Jezus Christus zijn we alert voor de wolven. We gaan snel naar de derde. In de gemeente van Jezus waarderen wij de herders. Vers 21 tot 23. Het zijn drie versen waar Paulus een aantal namen noemt. Timotheus, Lucius, Jason, Sosipater, Tertius, Gaius, Erastus en Quartus. En deze broeders, die zijn bij hem. Zeer waarschijnlijk is dat in Korinthe. Als Paulus deze brief schrijft. Broeders die bij hem zijn in Korinthe. En die laten de groeten overbrengen aan de gemeente in Rome. Weet je wat ik mooi vind? Is dat je bij die namen die ik net heb voorgelezen allerlei verschillende rollen ziet. Timotheus wordt genoemd een medearbeider. Lysias en Jason en Sosipater, hij noemt dat mijn familieleden. Waarschijnlk waren het mensen met een Joodse achtergrond, misschien ook wel uit de stam Benjamin. Dat zou kunnen. En we weten bijvoorbeeld van Lucius in Handelingen 13 vers 1 dat hij oudste was, leraar was in de gemeente van Antiochië. Jason wordt verbonden met de gemeente van Thessalonica. Vers 22, Tertius, die de brief geschreven heeft. Misschien dacht je net, Paulus toch? Nou, Tertius was de secretaris, degene die het noteerde, wat Paulus door de Heilige Geest uitsprak. En dan volgt nog Gaius, vers 23, en Erastus. Gaius was Paulus gastheer, daar woonde hij. En Erastus was de rentmeester van de stad. En uiteindelijk de broeder Quartus. Zijn rol wordt verder niet genoemd. En al deze mannen, deze broeders, laten zich groeten in de gemeente van Rome. Wat leren wij daarvan? Paulus wist ieders rol te waarderen. Of je nu een secretaris was, of een oudste, een arbeider als Timotheus, een gastheer als Gaius, iemand die bij de lokale overheid werkte als Erastus, hij was rentmeester van de stad Korinthe, of een broeder Quartus. We weten niet wat hij deed. Paulus zag het palet van gaven en hij benoemde dat, hij waardeerde dat. En ik wil hier even een toepassing op maken. Want dat is de bedoeling, hè? Ik denk dat wij, en met name in de reformatorische cultuur, u draagt dat in uw naam, reformatorische baptisten, dat wij soms een cultuur hebben van, we zijn slechts onnutte slaven en we hebben gedaan wat we schuldig waren te doen. Niet te veel complimentjes uitdelen, daar worden mensen alleen maar trots van. We zijn het, gezien de redding die we hebben gekregen, gewoon verplicht. Ik denk dat dat heel goed is, dat we dat beseffen. Wat ik doe in de gemeente, wat ik bijdraag in de gemeente, daar kan ik niet voor op mijn borst kloppen van kijk mij eens. Als we beseffen dat we allemaal onderweg waren naar de hel, met de eeuwige verdoemenis die we rechtens verdiend hadden, kunnen we vanmorgen niet opstaan, ik niet hier op het podium en u niet op uw stoel, en zeggen, kijk mij nou eens shinen in de gemeente. Dat zou totaal ongepast zijn. Toch? Maar anderzijds mogen wij wel elkaar waarderen in de genade die God via broeders en zusters in de gemeente geeft. Als wij zeggen, het is eigenlijk heel normaal wat hij jarenlang in de gemeente gedaan heeft, hij is ook maar een onnutte slaaf. Dan kan het zijn dat je te weinig beseft wat God gegeven heeft door de dienst van die broeder of die zuster. Paulus benoemt het. Hij zegt, Gaius, zegt hij, die heeft mijn bed opgemaakt. Lekker warme dekens. Er zijn Erastus, zegt hij, die regelt hier de zaken in de stad. Dat we gewoon ons gang kunnen gaan. Die heeft de vergunning geregeld dat ik mag preken op het plein hier in Korinthe. Hij zegt, als ik aan Lucius denk, zegt hij, dan denk ik aan die trouwe oudste die daar jarenlang in Antiochië gediend heeft vanaf de start van de gemeente tot nu toe. Ik prijs God voor Lucius. Zo ging Paulus door zijn gebedslijsten heen. Doe je dat ook wel eens? Of zeg je, Heer, ik dank u voor de refbab. Amen. Mooi, maar een beetje algemeen. Ik wil u danken, Heer, voor de oudsten en je noemt ze bij namen. Ik wil u danken voor de kinderwerkers en je noemt ze bij namen. Ik wil u bedanken voor de gastvrijheid van die broeder en zuster. Ik wil u bedanken dat ze altijd voor iedereen klaarstaan, al is het midden in de nacht. Bedankt, Heer, voor de genade die door die broeder of zuster aan ons bewezen wordt. Het is allemaal niet zo gewoon. Die zogenaamde cultuur van we zijn onnutte slaven, die kan wel eens een stukje nonchalance verbergen. Dat we eigenlijk gewoon heel ondankbaar zijn. Vanmorgen nam er een oudste afscheid. Jelle. Ik ga je niet opnieuw toespreken, dat is al gebeurd. Maar ik wil wel iets tegen de gemeente zeggen. Beseft u de waarde daarvan? Dat u leiders hebt die betrokken zijn op de gemeente, die zich inzetten voor de gemeente, die hun schouders eronder willen zetten. Met in dit geval een vrouw en kinderen aan zijn zijde. Iemand die zijn gaven heeft ingezet, zijn tijd heeft gegeven, trouw is geweest, ook in moeilijke tijden van de gemeente. Daarom ben je een voorbeeld geweest, broeder. En wij, als hij zegt, ik ben maar een nutte slaaf, dan is dat een teken van nederigheid. Maar dat moeten wij niet zeggen. Wij moeten zeggen, we danken God voor wat hij in jou, in jullie aan de gemeente gegeven heeft. Dat is een cultuur van bemoediging. Van waardering. Mogen God je voorbeeld zegenen in de gemeente. En mogen wij ons bewust zijn dat Gods genade vaak via mensen aan de gemeente gegeven wordt. En als we dat gaan beseffen, kan dat jou wel eens helpen als je aarzelt om je gaven in te zetten. Al is het op de achtergrond. Wat een zegen als dat in de gemeente wordt gewaardeerd. Zoals Paulus dat waardeerde, blijkens de groeten die worden doorgegeven. Ik ga naar het laatste puntje. In de gemeente van Jezus verheerlijken we God. Vers 24 tot 27. Misschien dacht je, hè, nu zijn we er. Het is toch alleen aan God de eer. Ik word er een beetje ongemakkelijk van. Als al die mensen allemaal van die pluimen krijgen. Paulus, je noemt zoveel namen. Doe maar gewoon. Weet je wat ik heb mogen leren? Ik zei net al, ik kom ook uit zo'n klimaat van doe maar gewoon. Maar als we het voor God doen, dan kom je als het ware vanzelf met die eerbewijzen weer bij God terug. En dat gebeurt, en dat vind ik geweldig in dit hoofdstuk, dat gebeurt. Paulus groet, Paulus waarschuwt, Paulus geeft dienaren de eer, die eerste drie punten, en dan dat vierde punt, daar moet het op uitlopen. Is dat God de eer gaat krijgen. En in deze verse neemt hij als het ware een aanloop. Vers 24, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Ja, daar had de brief kunnen stoppen. Maar hij gaat nog wat zeggen. Hem nu. En die hem staat met een hoofdletter. Hem nu die. Waar willen we uiteindelijk heen? Wie moet de eer ontvangen? Ik heb ooit geleerd van een broeder die bij ons doseert op de Bijbelschool, van wie ik veel levenslessen heb geleerd, dat hij zei, als je dan een blijk van waardering ontvangt, zoals bijvoorbeeld broeder Jelle vanmorgen, je krijgt als het ware een bloem aangereikt. Wat doe je er dan mee? Ja, ik zei, ik ben altijd bang dat ik die bloem op mijn revers steek, hè, en dat ik hem voor mezelf hou. En toen zei hij, weet je wat je moet doen met bloemen die je aangereikt krijgt? Bedankt voor dit. Fijn dat je dat hebt gedaan. Hij zegt, aan het eind van de dag, zegt hij, dan buig je je knieën. En dan ga je met die aangereikte bloemen, daarvan maak je een boeket. Hij zegt, en dat boeket, dat offer je aan God. Het is door uw genade, Heer. Nou, er staat hier een prachtig boeket. Wil je dat? Als iemand je bedankt, als iemand je inzet noemt, als iemand waardering uitspreekt. Moet je niet zeggen, dat was niet nodig. Zeg het alsjeblieft niet, daar word ik hoogmoedig van. Dat is valse bescheidenheid. Sorry dat ik het zeg. Maar het spreekt nederige trots. Want je kan zeggen, bedankt. Fijn dat je het noemt. En van binnen in je hart ontvang je die bloem en zeg je vanavond. Of eerder, niet verboden, zijn de bloemen voor God. En dat is wat Paulus doet. Met alle waardering die hij uitspreekt in dit hoofdstuk, zegt hij, die bloem, en die bloem, en die bloem, en die bloem. We maken ze bij elkaar, zegt hij. En we gaan de bloemen aanbieden als een offer aan God. Begrijpt u dat? Hoe doet hij dat? Tot slot. Hem nu, leest u mee, vers 25. Hem nu die in staat is u vast te doen staan. Dit vers correspondeert met vers 19. Dan gaat het over hun gehoorzaamheid. Nou, hij zegt, hem nu die in staat is u vast te doen staan. Zelfs onze gehoorzaamheid, lieve mensen, is een gave van God. Want God doet je vaststaan. En dan schrijft hij een tussenzin, overeenkomstig mijn evangelie en prediking van Jezus Christus. Overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was. Maar dat nu geopenbaard is. En door de profetische geschriften onder alle heidenen bekendgemaakt is. Overeenkomstig het bevel van de eeuwige God. Om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Aan hem. Hij herhaalt in vers 27 de woorden van vers 25. Aan hem. De alleen wijze God. Aan wie hebben wij alles te danken? Waar komen alle goede gaven vandaan? Uit wie en door wie en tot wie zijn alle dingen? Wie gaan we nu uiteindelijk de eer geven? Wie gaan we nu met elkaar uiteindelijk aanbidden? Of je nu 6 jaar oudste bent geweest, of misschien hier wel voor het eerst in de gemeente bent. Als je de Romeinenbrief bestudeerd hebt, als je terugkijkt in je eigen leven, als je de bloemen ontvangt van andere mensen. Wie gaan we nu uiteindelijk de eer geven? Wat is er op de bodem van je hart? Loop je hier vanmorgen weg met de bloemen en zeg je ze zijn voor mij. En leef je voor jezelf. Dan heb je het evangelie niet begrepen. En heb je het werk van Christus niet begrepen. Maar als je de Heer Jezus hebt leren kennen, lieve mensen. Als je vanmorgen beseft, het is genade en genade alleen. Dan komt er als het ware die drang in je hart. Aan hem nu. Wie kunnen we bedanken? Wat willen we als gemeente? Waar willen we met onze lof heen? Paulus zegt, als je dan wil roemen, roem dan in de Here. Vers 27, wat een machtig slotakkoord. Hè? Van die machtige Romeinenbrief eindigt met vers 27. Aan hem. God. Zij door Jezus Christus. De heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Herken je dat? Maak je het een beetje mee? Waar Paulus eindigt? Een beetje op de top, hè? Maak je het mee? Ik vraag niet of je het voelt. Dat vraag ik niet. Ik vraag, heb je in je hart een vast voornemen om te zeggen met alles, Heere God, wat u mij gegeven hebt. Wat ik verdiend had en niet gekregen heb. En niet verdiend had en toch gekregen heb. Wil ik dit tegen u zeggen. Aan u, de alleenwijze God. Zij eer en heerlijkheid. Door Jezus Christus. Tot in alle eeuwigheid. Dit gaat de hemel zijn. En dit gaat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn. We gaan jaren, eeuwen nodig hebben om God de bloemen te geven. Oefen er vast een beetje mee. Oefen er vast maar. Krijg de smaak maar te pakken van de aanbidding van God. Houdt u ervan? Het is meer dan liedjes zingen. Het is een hartsgesteldheid. Die zegt het beste is voor God alleen. Ik hoop dat wanneer onze alwetende God op dit moment in de gemeente ziet. Vanuit de hoge hemel. In onze harten. Dat hij proeft een hart van aanbidding dat op God gericht is. Aan hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan een lied.